Vader in de hemel, Heer, bid zo uw zegen voor Gerrit, Heer, dat hij uw woorden zal spreken deze morgen. Heer, en werk door uw Heilige Geest in hem, dat uw woorden naar ons toe zullen komen, Heer. En open onze harten daarvoor, Heer, dat het ook bij ons binnen zal komen, Heer, dat we het ook zullen opvatten als woorden van u. En Gerrit, wees zo gezegend met de Heilige Geest om Gods boodschap aan ons door te geven. In Jezus' naam. Amen.
Het is altijd wat minder inspirerend om tegen lege stoelen te spreken. En ik wil eigenlijk vragen of de mensen uit hun comfortzone durven te komen en dichter bij het vuur zouden kunnen gaan zitten. Jij doet het goed. Jij geeft het goede voorbeeld. Maar het hoeft niet. Mag wel. Ja, wat jij wil. Even over ons, hoe het met ons gaat. Het gaat goed met ons. Zoals je ziet, onze kinderen krijgen goed te eten. Ze groeien als kool. En we gaan iets leuks doen volgend jaar met ons gezin. Dat vind ik wel leuk om even te delen. We gaan volgend jaar een maand lang naar Zuid-Afrika. Yes! En dat is niet zozeer om vakantie te vieren, doen we een klein beetje erachteraan, maar we gaan mee met een hulpreis. En de stichting GAIN, die organiseert die reizen. En we hebben besloten om met ons hele gezin daar mee te gaan werken. En we hebben vorige week onze eerste voorlichting gehad en de gezinnen ontmoet die ook meegaan. En ja, dat ziet er echt geweldig inspirerend uit. We kunnen mee gaan helpen bij een opvanghuis, Reobot. Die vangen kinderen op die HIV geïnfecteerd zijn en geen ouders meer hebben. En zij vangen die kinderen op. En dat doen ze al lange tijd. En in het begin was het zo, ja, om die kinderen nog een waardig leven te kunnen geven, dat ze zouden sterven. Maar ja, de ontwikkelingen zijn doorgegaan. Sommige ontwikkelingen zijn heel goed. En ze gaan er niet meer dood aan. En dat is fantastisch. Alleen dat betekent dat die kinderen blijven. Ze worden groter. En er moeten weer nieuwe huisjes bijgebouwd worden. De meisjes moeten van de jongens gescheiden worden. Want in Zuid-Afrika, ja, daar gaan die jongens wat anders met de vrouwen om. En ja, er is allemaal hulp bij nodig. En daar kunnen we aan meehelpen. Er wordt ook kinderwerk georganiseerd. Kun je ook voor kiezen om met de kinderen uit de krottenwijken het evangelie te gaan brengen en kinderwerk te gaan doen. Je kunt bezoeken gaan brengen bij de mensen. En dat schijnt heel makkelijk te zijn daar. Als wij iemand aan de deur krijgen, dan is het heel lastig om binnen te komen. Ik meestal wimpel ik dat ook allemaal wel af. Maar daar mag je gelijk naar binnen. Ben je van harte welkom. Mag je eten en drinken. Je mag je verhaal vertellen. En ik kan het me ook nog wel herinneren. Ik ben in Oeganda geweest. En het is onvoorstelbaar. Je kunt met de mensen spreken en met ze bidden, zingen. Ze staan er zo voor open. En vaak word je zelf nog, ja, ik weet niet, maar geweldig opgebouwd. Ja, dat zijn de plannen van volgend jaar. En we gaan ook nog wat geld inzamelen om daar direct wat dingen te mogen en te kunnen doen. Maar mensen, wat hebben we toch een bijzondere tijd. Als we alleen maar kijken naar de afgelopen week. Bezien we, de grootste macht op aarde is in verwarring. Ze zijn wakker geworden en ze zijn verbijsterd. En de helft van het volk weet het niet meer. En een feestje in Nederland, wat vroeger zo gezellig en leuk was, daarvoor wordt een noodverordening voor uitgeroepen. En er moet een politiemacht bij komen. We zijn helemaal in de war. En de wereld is in de war. En we moeten er eigenlijk helemaal niet vreemd van opkijken. Want ja, ik was ook een beetje verbaasd hoe het allemaal liep van de week. En je bent er echt, hoe kan het allemaal? Maar de Bijbel zegt, joh, dat gaat gewoon gebeuren. We zitten er middenin. De mensheid raakt compleet in verwarring. En er gebeuren dingen die wel voor onmogelijk leken. Maar ze gebeuren. En de mensen zoeken steeds meer naar houvast en naar zekerheid. Maar er is steeds minder houvast en er is steeds minder zekerheid. En wij als christenen, ja, wij wonen er middenin en we ontkomen er niet aan. Hè? Wij zitten daar ook middenin. En er staat een tekst in Psalmen en die zegt: talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. En weet u hoe die verder gaat? Maar de Heer redt je uit die alle. Welke ramp je ook tegenkomt, welke ramp er ook gebeurt, de Heer redt je uit die alle. En dat is soms heel lastig te geloven. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Er kunnen dingen je overkomen in het leven, dingen gebeuren, misschien wel door eigen schuld of niet door eigen schuld. En dan kom je in omstandigheden terecht en denk je bij jezelf: hoe kom ik hieruit? Hoe word ik hieruit gered? En er is een tekst bij me blijven hangen en die heb ik van de zomer ontvangen van een overleden vrouw. Dat kan. Maar die kennen jullie allemaal. Dat was Roelie. Roelie is van de zomer naar de Heer gegaan. En misschien weten sommigen van jullie, maar ik heb wat afspraken lopen met wat oudere dames. Beetje vermogend. En als ze dan overleden zijn, dan mag ik de dienst iets zeggen. Mag ik een boodschap brengen. En ik had dat ook voorbereid. Maar ja, Roelie verraste mij, want zij had zelf een tekst bedacht. En dat is een beetje de leidraad van vanmorgen. En die tekst, dat is uit Psalm 25. En daar staat: allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Toen heb ik dat gedaan en ik heb daar dat over gezegd. Maar die tekst is zo gaan leven. En het is zo'n waarheid. Zo'n krachtig woord van de Heer. Alle die zich richten op de Heer. Weet je wat? Wees er zeker van. Ik zal je niet teleurstellen. En teleurstellingen, die kennen we wel, denk ik, in het leven. Ik ken ze en u kent ze ook vast en zeker. Je kent teleurstellingen misschien in je werk, dat dingen anders lopen dan wat je had gedacht. Teleurstellingen in mensen. Ken je dat, teleurstellingen in mensen? Misschien ben je wel teleurgesteld in je huwelijk. Misschien ben je wel teleurgesteld in jezelf. En het heeft wel een beetje te maken: wat voor verwachtingen heb je? Toen ik trouwde met Laura had ik bepaalde verwachtingen. En het was namelijk zo, mijn moeder die vertroetelde mij heel erg. Ja, dat is zo. Als ik wakker werd, dan lagen de kleren al klaar. Ik hoefde er helemaal niet over na te denken. Mijn pap stond gereed, mijn broodje was gesmeerd en ik mocht zo weg. En dan kwam ik thuis en dan stond het eten alweer klaar. En mijn spulletjes liet ik vallen, dat werd lekker opgeruimd. En dan trouw je en dan zie je dat het toch eigenlijk een beetje anders werkt ook wel. Maar die teleurstelling is niet naar mijn vrouw. Die teleurstelling had met mij te maken. Ik had hele andere verwachtingen op dat vlak. Maar ken je dat ook? Dat je soms dingen doet in je leven wat je helemaal niet van jezelf had verwacht. Soms doe je dingen of zeg je dingen en denk je bij jezelf: oh, dat had ik nooit van mezelf verwacht. Dat ik dat zou doen of dat zou zeggen. En dan kun je teleurgesteld raken in jezelf. Je verwachtingen zijn niet uitgekomen. En het kan zelfs zo zijn dat je teleurgesteld raakt in God. Dat je dingen van God verwacht en dat gebeurt niet. Of nog niet. En toch zegt hij hier: als je het van mij verwacht, ik stel jou niet teleur. Het probleem is vaak de verwachting die we hebben en de tijd. Want de Heer heeft een hele andere tijdzone. Ik weet niet of u dat ook heeft ontdekt. De tijd van de Heer is anders dan mijn tijd. En mijn tijd is vaak heel kort. Wij leven heel kort. We rijden tegenwoordig naar Culemborg, naar de dienst. Dus een half uurtje later heb je de tijd. En vanmorgen gaan we naar de Ark, en dat is een half uurtje eerder. En we komen in tijdnood. Het is dichterbij. We hebben alles zo in stukjes van tijd opgedeeld. Maar God, die denkt veel ruimer. Zit veel ruimer in zijn tijd. Hij heeft de tijd in zijn hand. En daar moeten we mee leren omgaan. Want bij God is het nooit te laat. Er staan verhalen in de Bijbel dat mensen dood zijn gegaan. En mensen hebben gezegd tegen Jezus, je bent te laat. Lazarus is dood. Maar voor Jezus was het niet te laat. En misschien zit u hier vanmorgen wel met een situatie en denkt, oh, ik wacht al zo lang op een antwoord van de Heer. Of voor een oplossing van de Heer. Hij komt te laat. Mijn ervaring is tot nog toe dat hij altijd precies op tijd is. Op de juiste tijd. En ik wil u meenemen naar een verhaal vanmorgen van iemand van vlees en bloed. Die maakt fouten, die doet goede dingen en die loopt die weg met de Heer. En daar gaan we wat lessen uit zien. En ik wil u meenemen naar een verhaal uit het leven van Jozefat. En dat kun je lezen uit drie koningen. Drie koningen, dat bestaat niet. Twee koningen vers 3, hoofdstuk 3. Twee koningen, hoofdstuk 3. Goed luisteren. Ah, maar ik neem het jou niet kwalijk, maar hem wel. Ja, we komen in een geschiedenis van het 2 en het 10 stammenrijk. En op het moment is Jozefat koning van het 2 stammenrijk. En Joram, een zoon van Ahab, is koning van het 10 stammenrijk. En die twee die hebben een soort verbond met elkaar. En ik val zomaar even ergens in het verhaal. Er is een volk, de Moabieten, en die doen niet wat de Israëlieten willen. De afspraken komen ze niet na. En nou wil Joram wil ze even een lesje gaan leren. En die vraagt Jozefat om hulp. Maar het gebeurde, bij vers 5 begin ik, dat nadat Ahab gestorven was, dat de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand kwam. Daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria en monsterde heel Israël. Hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij te strijde trekken tegen Moab? Ik zal optrekken. Ik ben als u. Mijn volk is als uw volk. Mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen we optrekken? Hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. Zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom te strijden. Toen zij 7 dagreizen aan een omtrekkende beweging gemaakt hadden, hadden het leger en het vee dat hen volgde geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach, dat de Heere nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om in de hand van Moab te geven. Jozefat zei, is hier geen profeet van de Heere, door wie jij de Heer kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. Jozefat zei, het woord van de Heer is bij hem. Toen gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, hoe heb ik het nu met u? Ga naar de profeten van uw vader en naar de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tegen hem, nee, want de Heer heeft deze 3 koningen geroepen om hen in de hand van Moab te geven. Elisa zei, zo waar de Heer van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de Heer over hem kwam. En hij zei, zo zegt de Heer, maak dit dal vol geulen. Want zo zegt de Heer, u zult geen wind zien en zult geen regen zien, maar toch zal ik dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken en uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heer, hij zal u ook Moab in uw hand geven. U zult alle versterkte steden en alle uitnemende steden verslaan, alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede stuk land met stenen bederven. En het gebeurde de volgende morgen, omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt, zie dat er water uit de richting van Eden kwam en dat het land vol water liep. Zoals ik al zei, er waren warme betrekkingen tussen Juda en Israël. De kinderen van Jozefat en Joram waren ook met elkaar getrouwd. En ze hadden een verbond gesloten. En je denkt toch bij jezelf, hoe kan die goede koning Jozefat, een man van de Heer, hoe kan het nou zijn dat die kinderen trouwen met zo'n slechte koning? Met kinderen van een slechte koning? En dan kun je zeggen, ja, dat hebben ze zelf, die keuze hebben ze zelf. Maar dat was in die tijd iets anders. Dat werd toen wel even geregeld door de ouders. En ik vind dat zou nog steeds zo moeten zijn. Ik vind eigenlijk dat eigenlijk nog steeds, die kinderen die kunnen nooit alles goed overzien. Als ouders moet je toch daar eigenlijk wel zeggenschap over hebben. Nou is het zo, ik heb twee dochters die zitten in de categorie beschikbaar zijn, zal ik zeggen. En ik moet zeggen, er is ook belangstelling voor. En ik moet zeggen, ze zijn keurig opgevoed. Ze zijn voorbeeldige dochters. En je zal zeggen, ja die vader, daar heb ik wat twijfels bij. Maar de moeder, wow, dat is echt een hele goede moeder. En het is geen grap, van de week had ik iemand op bezoek om daarover te onderhandelen. Het is echt waar. Ik heb getuigen. En die man die kwam bij mij op bezoek. En die wilde bij mij erover praten. En dat doen we dan onder goed gebruik met een glaasje wijn erbij. Ik moet zeggen, het is wel een beetje een verwarde man was het. En na de wijn werd het eigenlijk niet veel beter. Dus we zijn er niet uitgekomen met elkaar. Dus mocht u nou geschikte kandidaten hebben, dan moet u na de dienst even komen. Dan kunnen we misschien iets gaan afspreken. Maar wat is het toch wel belangrijk met wat voor vrienden je eigenlijk omgaat. He, als ouders zou je daar wel in willen sturen. Ze hebben hun eigen keuze. Maar met wat voor vrienden gaan wij om? Want die hebben zo'n invloed op jouw leven. En met wie ga je trouwen? Nou, Jozefat die koos dus voor vrienden en die ging een bepaalde weg op die niet naar de bedeel van de Heer was. Ja, hij had nooit dat verbond met Israël moeten maken. En weet je wat zo bijzonder is? Er staat dat hij zegt, dan moet ik hem even goed opzoeken. Hij zegt, ik ben als u, mijn volk is als uw volk. Mijn paarden zijn als uw paarden. En ik snap er helemaal niks van. Ik begrijp niet dat er bij Jozefat een lampje ging branden. Want een tijdje eerder was het de vader van Joram die vroeg hetzelfde. Joh, ik heb een probleem, wil je mij even komen helpen? Weet je wat Jozefat toen zei? In 1 Koningen vers 22 vers 4. Hij zegt tegen de koning van Israël. Ik ben als u. Mijn volk is als uw volk. Mijn paarden zijn als uw paarden. Hij zegt precies hetzelfde. En toen ging het niet zo goed. Ik weet niet of je het verhaal kent. Achab was in de problemen en hij vroeg om Jozefat om hulp. En die hulp die ging Jozefat geven. Maar Achab had een briljant idee. Hij zei, weet je wat, als jij nou al in jouw koningswagen voorop gaat rijden, dan ga ik undercover. En kleed ik mij om als soldaat. En ja, dat deed Jozefat. En de strijd ging helemaal fout. En de vijand kwam bij de koningswagen en ze dachten, dat is de koning van Israël. En ze waren bijna bij hem en toen zagen ze, oh nee joh, dit is helemaal de koning van Israël niet, dit is een hele andere koning. En het wonderlijke is, ze draaiden om en gingen weg. Apart, hè? Je zou zeggen, een koning is een koning, een vijand is een vijand, die pakken we ook even. Het gebeurde niet. Soms zit je in situaties die niet altijd even goed zijn en dan word je toch beschermd door de Heer. Weet je wel, zo is God. Je zit in een situatie waar je niet in had moeten zitten, je hebt het zelf niet eens in de gaten, maar de Heer die zorgt voor jou. En het bijzondere is dat de vijand schoot een pijl ergens zomaar in het wilde weg en raakte Agab tussen het harnas. En hij stierf. En je zou toch denken, als je dit hebt meegemaakt, dat kreeg je trouwens nog flink op zijn kop ook hoor, toen hij terugkwam in Jeruzalem. Er was een profeet die zei, joh, dit wat jij gedaan hebt, dit is fout, dat had je nooit moeten doen. En je zou zeggen, dat doet hij nooit meer. Hij doet exact hetzelfde. En weet je wat ik ontdekt heb in mijn eigen leven? Ik doe soms dingen ook voor de tweede keer fout. Ik doe soms ook dingen, stomme dingen, voor de derde keer fout. Voor de vierde keer fout. Voor de zoveelste keer fout. Herkent u dat in uw leven? Dat je denkt achteraf elke keer weer, oh, hoe had ik dat nou kunnen doen? Ik wist het toch? En toch doe ik het. Dat is wat Paulus zegt, hè? In de geest wil ik wel, maar mijn vlees is zwak. En elke keer weer maak ik dezelfde fout. En elke keer weer is dat God en die zegt, het is fout, dat klopt. Maar vanaf dit moment gaan we weer met je verder. Want ik laat jou niet in de steek. Ik laat jou niet alleen. Nou, Jozefat, die ging dus toch met 3 of met 2 ongelovige, slechte koningen op pad. En er staat er zo mooi dat ze 7 dagen lang een omtrekkende beweging maakten. En omtrekkende bewegingen, die herken ik wel. Ik zie ze ook bij mijn eigen kinderen. Dan komen ze thuis en bij de achterdeur valt een tas. En bij de volgende mat vallen de schoenen. Bij de keuken worden allerlei dingen geplunderd uit de koelkast en dat blijft liggen. En vervolgens gaan ze naar boven en er ligt dan ook nog van alles. En als je er niks van zegt, dan maken ze van die omtrekkende bewegingen eromheen en er gebeurt niks mee. En als je op de kamer bent en je wil naar hun bed komen, dan moet je ook een soort een omtrekkende beweging maken om erbij te kunnen komen. Maar ik moet zeggen, wij zelf hebben daar ook wel een plek in het huis. Daar doen we dat eigenlijk ook wel mee. We hebben een plaats van waar we van 25 jaar huwelijk allerlei spullen hebben liggen. En dan moeten we iets mee, maar wij trekken er wel een beetje omheen. Want we zien het nog niet zo zitten om dat op te ruimen. Maar het wordt wel langzamerhand een beetje een last tussen de oren. En ik merkte in mijn werk dat ik ook omtrekkende bewegingen maakte. Ik heb tegenwoordig, dat noemen ze een bedrijfscoach, die met mij meekijkt naar dingen. En die wees mij daarop. Joh, jij maakt omtrekkende bewegingen. Jij laat dingen liggen. En omdat jij ze laat liggen, wordt het langzamerhand een probleem. Omdat jij dingen laat liggen in je werk, ontstaat daar een probleem. En die wordt alleen maar groter. Jij moet leren, als er iets op je pad komt waar je iets mee moet doen, dan moet je het ook gelijk doen. En dat klopt, dat vind ik soms lastig. Met name als ik mensen aan moet gaan spreken. Of dat er een conflict dreigt met mensen, of met een opdrachtgever, of met een werknemer. Dan herken ik bij mezelf, ik maak omtrekkende bewegingen. Ik wil het liefst het een beetje laten liggen. Maar dan wordt het een beetje groot het probleem. En als je het maar lang genoeg laat liggen, in dit verhaal 7 dagen, maar na 7 dagen zaten ze in een groot probleem. Dan kan het een groot probleem worden. We hebben ook iets in de familie, een bepaald persoon. We hebben geen ruzie, maar we vinden het niet zo'n prettig persoon. En ik merk, wij maken een optrekkende beweging om die persoon. En dat is akelig, want ja, je hebt met verjaardagen te maken en gelegenheden. En dan trekken we er omheen. Dat is niet goed. En misschien herken je het wel, misschien wel in de gemeente. Dat je om mensen heen trekt. Of dat er iets in jouw binnenste iets is, dat zou je graag willen zeggen. Dat zit je dwars, dat vind je moeilijk. Maar je draait er omheen. Weet je, het is, ik leer het nog steeds. Het is zo goed om gewoon op iemand af te stappen. En te zeggen, en bij Jan hoeven we geen omtrekkende bewegingen te maken. Vriend. En dan kan ik gewoon eerlijk zeggen wat ik vind, wat ik voel. Maar soms legt dat wat lastig bij andere personen. Ik ga nou niet naar iemand toe lopen, want er speelt verder helemaal niks. Maar dan kan het soms zo lastig zijn om rechtstreeks tegen Harry te zeggen, joh Harry, je hebt me pijn gedaan en dat wil ik je vertellen. Of misschien heb ik jou al pijn gedaan. En dat wil ik graag met je bespreken. Dat doen we veel te weinig, weet je dat? En dan blijft het zitten. En dan draaien we eromheen. En maken we van die omtrekkende bewegingen. En dan ontstaat er een stukje woestijn. Een stukje droogte. Droogte in je eigen leven. Maar ook droogte bij de ander of in de gemeente. Terwijl we allemaal broeders en zusters zijn. We zijn allemaal kinderen van de Heer. We hebben de Heer Jezus lief. Zullen we misschien eens proberen te stoppen met omtrekkende bewegingen te maken, maar gewoon erop af te gaan. Ja, in dit geval gingen ze om de vijand heen draaien. Maar weet je, je kan ook vijanden in je eigen leven hebben, weet je dat? Ik heb in mijn leven vijanden gehad. En soms willen ze nog wel eens weer de kop opsteken. Maar dan draai ik er omheen. Gewoontes. Die niet goed zijn. Of karaktereigenschappen. Of pijnen uit het verleden. Weet je, het is zo goed om samen naar de Heer toe te gaan. En de vijand oog en oog te aanschouwen en te weten, oh, wacht eens even. Maar die vijand, die is veel kleiner als mijn Heer. Mijn Heer is veel groter als welke vijand dan ook. Ik ga de confrontatie aan, al vind ik het nog zo moeilijk. Al is die verslaving nog zo sterk. Ik ga hem aan met de Heer. Want als je het niet doet, ja, dan kom je in de woestijn. En dan wordt het droog. En dan ga je dorsten naar water. Ja, dat gebeurde dus. Dat hele leger, iedereen en alles zat in de woestijn zonder water. En in het leger zaten mensen, die konden er helemaal niks aan doen, hè. Die moesten gewoon mee. En het kan best zijn dat jij in een situatie bent gekomen waar jij helemaal niks aan kan doen. Maar je zit er toch in. Je zit toch in die woestijn. Ja, en dan? Hoe moet je dan verder? De twee koningen, die geen God of gebod wilden weten, die begonnen te jammeren. Oh, dit was zeker het plan dat we nou in de handen van de vijand gekomen. Oh, 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 oh. En ik moet zeggen, ik heb dat soms ook nog wel eens. Dan zit ik in de auto en dan is er weer iets niet gelukt. Of een opdracht ging weer niet door waar ik niks van begrijp. Of er is onrecht gebeurd en dan zit ik te jammeren in de auto naar de Heer. En op zich is het helemaal niet erg. Je mag best wel eens jammer hoor. Je mag best wel eens gewoon je gevoelens uiten naar de Heer. Niks mis mee. Maar als je blijft jammeren, dan wordt het vervelend. Dat gaat ook niks oplossen. Dan wordt het alleen maar erger. En Jozefat die dacht van, hou eens even. Ik kan wel gaan zitten jammeren. Maar ik weet dat er moet een oplossing zijn. Ik heb het woord van de Heer nodig. Want als je in de woestijn zit en je zit in de moeilijkheden, dan is er één ding wat je nodig hebt, dat is het woord van de Heer. En Jozef had zegt, is er hier ergens iemand die weet of er een woord van de Heer is? En weet je wat ik dan zo bijzonder vind? Dan hebben ze 7 dagen door die woestijn gezworven, ze zijn weet ik veel waar gekomen. En dan blijkt gewoon de grootste profeet van die tijd, die schijnt er gewoon daar in de buurt te zijn. Elisa, weet je hoe ver jij ook afgedwaald bent, hoe ver je ook in de woestijn zit, de Heer is altijd nabij. Hij is er altijd, hij is dicht bij jou in de buurt. Ook al denk je van niet, het is wel zo. En wij hebben zo'n voorrecht ten opzichte van hun. En, hoe zeg je dat? Hun, en? En? Want wij hebben de woord van de Heer bij ons. Zo dichtbij. We hebben het woord van de Heer gewoon bij ons. Hoe ver we ook in de problemen zitten, we hebben het woord van de Heer. En ik ken zoveel voorbeelden uit mijn leven dat de Heer ging spreken vanuit zijn woord. Ik hoop dat u dat ook kent. Ja, tenzij u de Bijbel niet leest, dan zou ik zeggen, dan moet u hem gaan lezen, want hij is zo dichtbij. En ik mocht deze boodschap een paar weken geleden ook brengen in de schuilplaats en toen kreeg ik wat teksten voor mensen. Ik kan wel voorbeelden uit mijn eigen leven noemen, maar deze blijft me nu echt even heel dichtbij. En ik ging naar iemand toe, ik noem even jou, en ik had de tekst uit Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn leven. De Heer is mijn levenskracht. Dat zei ik tegen iemand. En ik wist niet je bent wel eens benieuwd hoe een boodschap aankomt, hè? En ik bleef een beetje mee rondlopen en 2 weken geleden sprak ik die vrouw. Ik zeg, joh, hoe heb je die tekst ontvangen? Ze zei, nou, het was zo geweldig. Er was een oproep naar de dienst, ik hoefde niet meer te komen. Ik was zo geraakt door het woord levenskracht. Want daar ging het om. En ze was 's middags naar het graf gegaan van haar overleden kindje. Had ik helemaal niet bij stil was staan hoor. En ze kwam bij dat graf en het was er omheen, was het helemaal dor en droog. Maar op het graf groeide een nieuwe boom. En voor haar was dat zoveel betekenend. Ja, mijn kindje is dood, maar hij leeft bij de Heer. Gewoon even een tekst tegen jou of tegen iemand gezegd. Weet u, dat kunnen we allemaal. We kunnen zo makkelijk iets vinden van een ander. Maar laten we nou eens het andersom doen. En laten we eens gaan kijken wat voor tekst kunnen we meegeven aan de ander. Weet je, het is een vorm van profetie. En die is zo toegankelijk. Paulus zegt het ook, hè? Beoefen je erin, strek je eruit. Het is eigenlijk de hoogste gave, profetie. En het is zo dichtbij. En je kunt er zoveel mooie dingen mee aan mensen geven. Maar de Heer is nog dichterbij, weten we. Want we hebben ook de Heilige Geest ontvangen. En daar heb ik ook een voorbeeld van. In september waren we met de jeugd naar een jeugdweekend. En we hadden met elkaar afgesproken, we plannen 1 ding, dat was kanoën. Nou ja, dat moet je wel afspreken. Je kunt niet zeggen met 30 man, hallo, kano verhuur, wij willen graag 30 kano's. Dat moet je afspreken. Maar voor de rest hadden we niks afgesproken. Geen thema, niet wie er zou spreken. We hadden wel gezegd, we bereiden ons wel voor. En zo gingen we het weekend in en het liep hartstikke mooi. En op een gegeven moment hadden we even als leiding een moment buiten, gingen we staan. En we stonden bij een auto in een kringetje. De auto stond eigenlijk soort in het kringetje. En we gingen bidden en vader, o Heilige Geest, wilt u het vanmorgen doen? Hè? Dat kent u wel. We nodigen u uit. En we hebben u nodig en dat soort dingen. En ineens stikt er eentje mij aan. Hij zegt, maar nou eens kijken joh. Op de auto zat een duif. Nou, dat vonden we zo'n bemoediging. Zo'n bemoediging dat de Heilige Geest zo dichtbij is. Dus we gingen vol goede moed naar binnen. En de meeting die ging aan de gang en het ging ook hartstikke fijn. En ik wil eigenlijk Jelle uitnodigen. Doet het vanmorgen niet alleen. Dan moet ik wel een microfoon hebben. Is dat deze met die oranje geval? Nou, de meeting. Oh, aandoen.
Nou, ik zat de hele week al met iets in dat weekend. En dat is, ja, ik weet, de Heer houdt van mij. Maar ik wilde dat proeven. En nou, dat wilde ik dus in dat weekend proeven. En op de allerlaatste dag, allerlaatste dienst, toen zat ik daar het over na te denken. En ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld van, ja, ik heb eigenlijk niks geproefd daarvan. En het hoefde maar, ja, een klein voorbeeld te zijn van, dat iemand naar je toe komt en gewoon zegt van, ja, Jezus houdt van jou. En dan natuurlijk liefst geen leiding, want ja, die zeggen 300 keer. Maar iets waarvan je het niet verwacht. Gewoon van iemand van 12 jaar die naar je toe komt en dat in één keer uit het niet zegt. En ik zat erover na te denken en uiteindelijk tikt mijn zus me aan. En die wijst naar achter en er staat in één keer een duif achter. Die duif staat in één keer achter me. En die was naar binnen gevlogen. En dat was wel iets voor mij van, ja, dat vond ik best wel bijzonder. Dat was eigenlijk een teken voor mij van, ja, hij houdt van jou.
Ja, hij wist helemaal niks van die duif af natuurlijk, hè. En dat is een heel simpel voorbeeld. En het leuke was ook nog toen de meeting afgelopen was en gingen we naar buiten, zat hij op de deur. Het was zo'n bijzondere ochtend dat de Heer liet weten van, joh, ik ben bij jullie. En ik hou van jullie. En je mag van vandaag gewoon vergeten wat ik allemaal gezegd heb, maar dit is wel de kern, jongens, waar het om gaat. Dat we weten dat de Heer God, het Jezus, van je houdt. En dat strekt zo ver, dat wil zeggen dat hij is je redding, hij is jouw genezing, hij is jouw bevrijding, hij is degene die jou eeuwig leven geeft, hij is degene die met jou meegaat, hij is degene die jou ook het gereedschap geeft of de woorden geeft die je moet spreken. Hij gaat overal in mee, al is de dal nog zo donker. Leeuw, al is jouw dal nog zo donker, de Heer die is gewoon bij jou. Die gaat met je mee. En wij snappen dingen niet. En je kunt teleurgesteld zijn. Maar ik weet zeker dat de Heer jou daar dag aan dag in draagt. En we geloven en we bidden voor genezing. Het belangrijkste voor jou is dat de Heer God is. Die houdt van jou. Die is je echt niet vergeten. En hij heeft nog steeds een plan met jou. En dat geldt voor ons allemaal. En in wat voor omstandigheden je bent gekomen. En dat geldt ook voor jou. De Heer heeft ook voor jou een plan. En als het leven misschien niet zo gegaan zoals je had gedacht, en zijn er dingen gebeurd en je zegt van, dat is ellende geweest, maar de Heer heeft een plan met jou en dat is hij niet vergeten. Hij is jou niet vergeten. Want je bent nog steeds en je blijft zijn mooie dochter. En hij zal je kracht geven en je tot je bestemming brengen. Ik ken jullie helemaal niet. Maar de Heer wil tegen jullie zeggen, al moet je door het water. Ik ben bij jullie. Al stijgt het water boven jullie hoofd, vrees niet. Ik zorg ervoor, je zult niet verdrinken. Al moet je door het vuur, het zal je niet raken. Want ik, de Heer, mijn God, hij is bij jullie. Die tekst kun je vinden in Jesaja 42, meen ik. En wat je ook tegen gaat komen, ook in een nieuwe jonge leven, neem ik aan. Ik geloof, ik heb geen idee wat voor geslacht het gaat worden, maar daar komt een bijzonder kind uit voort. En ik weet, elk ouder vindt zijn eigen kind bijzonder. Dit is bijzonder bijzonder. Want de Heer heeft een speciale bedoeling voor. Meisje, jongetje. En dat mag je koesteren. Je mag net als Maria. Het kind opvoeden, is het je eerste kind? Tweede. En mij gaat opvoeden in de vrezen van de Heer. Want het heeft een bijzondere bestemming voor hem. Ik bedenk het niet, het komt nu binnen. En ik geloof dat de Heilige Geest dat ook zegt vanmorgen. Ik geloof dat de Heilige Geest ook wil zeggen vanmorgen. Jullie zijn elkaar gegeven. Jullie zijn één. Jullie zijn broers en zussen van elkaar. En hij wil je oproepen om samen op te trekken. En als er dingen zijn, wat ik net zei, ruim ze op. Spreek het uit. Maar ga krachtig met de Heer verder. En diegenen die verdwaald zijn, kom weer terug. Want het plan van de Heer, dat komt tot uiting. Niet alleen, met elkaar. Ik dwaal gigantisch af. Ik moet even kijken in welk punt we zijn gebleven. Oh, die koningen, ja, die moesten, ja, ze moesten naar Elisa toe. En het zal je maar gebeuren dat er 3 leiders bij jou aan de deur komen te staan. Het zal maar gebeuren, Willem, dat bij jou in één keer die man van Frankrijk, Hollande, en mevrouw Merkel en Rutte, die komen bij jou en die zeggen, Willem, jij bent een geweldige bidder. Zou je ons kunnen vertellen wat we moeten doen met Trump en Poetin? Want we vinden ze allebei niet leuk. Ze doen vervelende dingen. Ze zeggen rare dingen. En geef ons een woord van de Heer. Ik denk wel dat jij heel ver komt trouwens. Dat geloof ik wel. En anders kun je marines erbij halen. Je hebt altijd nog bijbels in het Frans en het Duits. En die helpen je er ook bij. En Elisa wist er raad mee. Hij zag 2 goddeloze koningen. Een koning die kinderen offerde. En een koning die Baal aanbad. Hij zegt, met jullie heb ik niks van doen. Moet jij je zeggen tegen Rutte. Of wie dan ook. Ik heb niks met jou te maken. Maar omdat Jozefat hier is, zal ik een woord van de Heer spreken. Weet je, je bent een kind van God. Maar als jij bij de Heer komt, hoe je omstandigheden ook zijn, hij zal een woord tot je spreken. En toen gebeurde er iets bijzonders. Die Elisa, die haalde er een gitarist bij. Ah, nee, een harp. Harp. Hoe doe je dat? Iemand die harp speelt. Citer. Nee, een citer was het. Nou, dat is wel zo. Hij haalde er een Petrutoni bij of een baartse erbij. En die moest er gewoon spelen. En je zou zeggen, waarom doet hij dat nou? Maar we moeten verder kijken. Er was een geestelijke strijd gaande. Er stonden daar mensen die het duistere rijk vertegenwoordigden. En ik weet niet of u dat kent in uw leven. Dat je strijd ontmoet. Dat er strijd in je denken plaatsvindt. En zoals Jan het vanmorgen zei, dat die duivel je wil laten tackelen en laten vallen. En als je je eigenlijk niet lekker voelt, dan kun je muziek opzetten van, ik zou Dire Straits opzetten, maar tegenwoordig zou je Beyoncé opzetten of Justin Bieber. Leuke muziek, maar je hebt er geen bal aan. Dan ga je de oorlog echt niet meer winnen hoor. Maar die oude liedjes van jou, hey, maar dat gaat even de boel op stel te zetten. Dan brandt er een strijd los in de hemelse gewesten. Want we zingen, de Heer is groot. De Heer is groot. En groot zijn zijn daden. Machtig is Hij. En die vijand, ja, hoe groter ik de Heer maak, hoe kleiner dat die vijand wordt. Hoe groter ik de Heer maak, hoe kleiner mijn probleem gaat worden. En het is niet zo dat met muziek dan maken we een gezellig sfeertje. Nee, we komen in het sfeer van de Koninkrijk van God. Dat is zo belangrijk. Zo belangrijk voor vanmorgen dat we de Heer groot maken. Maar ook als je thuis bent of in je auto of op je werk of waar dan ook en je ervaart strijd. Gaat de Heer groot maken. Jozefat, die moest in één keer ergens aan denken trouwens. Ik weet het zeker. Want waar was Jozefat nou ook alweer onbekend? Even denken. Jozefat, eerder was dat, die werd een keer bedreigd. En wat deed hij? Hij liep het volk bij elkaar en hij ging de Heer raadplegen. Dat is de goede volgorde. Dat had hij nu niet gedaan, hè? Hij was zo blind met iemand meegegaan. Toen ging hij de Heer raadplegen. En toen sprak er een profeet dit. Luister Jozefat, luister volk van Israël, dit is niet jullie strijd, dit is de strijd van de Heer. Ik wil dat jullie gaan staan. Je gaat staan tegenover de vijand en maak de Heer groot en dan zul je het zien, ik zal de strijd voeren. En dat deden ze. Ze gingen op pad en dan staat er, ze maakten de Heer groot. Ze maakten de Heer groot en zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Dat is wat ze zongen. En zo gingen ze op de vijand aan. En ze gingen staan. En wat gebeurde er? Die vijand raakte in verwarring. Ze maakten elkaar dood. En er bleef er niet één van leven. En ze hadden 3 dagen nodig om alle buit bij elkaar te verzamelen. Dat gebeurde doordat ze gingen staan. En als je er neergeslagen bent vanmorgen, dan roep ik u op, ga staan. Maak de Heer groot, want het is niet jouw strijd, het is de strijd van de Heer. Hij gaat voor je uit, hij zal de overwinning geven. Nou, en dat gebeurde nu ook. Elisa die ging profeteren, hij zei, joh, weet je wat je moet doen? Je moet greppels gaan graven. En dan zul je zien, er komt water in. Voor jou, voor je vee, voor iedereen. Maar dat is niet het enige. Ik zal ook Moab in je hand geven. Je zult die steden plat branden. Je zult er spuinhopen van maken. De waterbronnen dicht doen. Ik zal de overwinning aan jullie geven. Dat is natuurlijk een hele bijzondere opdracht. En je zal maar in het leger zitten. En dan komt de generaal naar je toe. En die zegt tegen Benno, weet je wat, hier heb je een schep. Daar is de woestijn en dan moet je greppels graven. Ik denk dat de vakbond van de militaire dienst in opstand zou komen. Die zouden zeggen, kom eens op, zeg, hey, je hebt een wapen gekregen om te vechten. Je had toch geen greppels in een woestijn graven? Maar daar gingen ze, met z'n allen, greppels graven. En ik denk dat ze een beetje mopperden van, Piet Paulusma zei dat het helemaal niet ging regenen. En de buienradar zegt ook niks. Maar ze moesten toch graven. Graven in geloof. En dat herken ik. Je moet soms zo graven in je denken en in je gevoel. Graven om te geloven dat God je zal helpen. Te geloven dat God de oplossing zal geven. Het kost soms moeite om door al je voor's en tegens, al die gedachten in je hoofd, die kunnen soms zo hard zijn en hardnekkig. En je gevoel kan soms zo tegen je strijden. Maar je moet er soms helemaal doorheen graven. Misschien ken je dat verhaal wel van Daniel, dat hij aan het bidden was. Hoe lang was dat? 70 dagen? Voordat een engel beneden kwam. Die engel die moest ergens doorheen. En soms moeten wij ergens doorheen graven. En ons vasthouden aan het geloof. Je kent die tekst uit Hebreeën 11 toch wel, hè? Het geloof nu is de zekerheid de dingen die men hoopt. En het bewijst de zaken die je niet ziet. En dan komt het erop aan of jij die greppels wil graven. Door alle omstandigheden heen. En zij deden het. En 's morgens staat er ten tijde van het graanoffer. Staat ook niet voor niks, hè? Ten tijde van het graanoffer kwam er water. Weet je, het graanoffer, dat betekent de Heer beschermt. Het betekent je wijdt je toe. En het betekent verlossing. Het graan werd namelijk gebroken en verbrand. Het was het beste graan. De eerstelingen. Het beeld van Jezus Christus. Die werd gebroken. En op offer werd gelegd. Hij ging door het vuur. Voor al onze problemen, voor al onze strijd ging hij door het vuur. En op dat moment kwam er water de woestijn in. En als jij je eigen toewijdt aan de Heer en je richt je op zijn verlossing, dan zal er water door je leven stromen. Dan zal de Heilige Geest door je heen stromen en je kracht geven. En dan zul je zeggen, ik verwacht alle dingen van de Heer. Hij zal mij niet beschamen. En weet je wat grappiger was? Dat hebben we nu niet gelezen. Die vijand was er nog steeds, hè? En de zon die kwam op in zo'n mooie rode bal. En die scheen over de woestijn. Ja, het had niet geregend die nacht. En ze zagen daar bloed in de woestijn. En de vijand dacht, wow, die hebben met elkaar ruzie gekregen. Die hebben elkaar overhoop gestoken. We gaan erop af. Stomme rukken. En ze gingen erop af. En ja, toen lag daar de hinderlaag. En werd Moab in de pan gehakt. Maar weet je wat? De vijand, die ziet het bloed van Jezus over jouw leven. Laat je niet verschrikken. Het bloed van Jezus is over ons. Je bent onder zijn bescherming. Zullen we samen de Heer danken voor deze morgen? En ik hoop dat u met deze boodschap verder kunt. En misschien zegt u wel van ja, ik zou het fijn vinden als er voor mij werd gebeden. Er zijn dingen in mijn leven, daar heb ik even hulp bij nodig. Daar wil ik iets mee. En dan zijn er hier straks mensen die dat voor jullie willen doen. Die samen met jou naar de Heer willen gaan. En je probleem of jouw vraag aan hem voor willen leggen. En misschien zeg je wel, ik heb een woord van de Heer nodig. En dan zeg ik, stap uit. Kom dan ook naar voren. En dan zullen mensen komen die voor je bidden. Zullen we samen gaan staan? Vader, dank u zo, Heer, dat u zo'n geweldige God bent. Heer, we hebben vanmorgen dingen gehoord die we herkennen. Dingen die de mensen in de Bijbel ook hebben gehad. Een Jacob die worstelde met u. Een Petrus die gruwelijk de fout inging, maar hij kreeg een geweldig eerherstel. David, wat voor fouten maakte hij wel niet. Maar hij was een man van de Heer, omdat zijn hart gericht was op u. En Vader, ik wil u zo bidden voor ons allemaal, Heer, dat wij met een open hart bij u zijn. Heer, en dat de Heilige Geest op dit moment ook ons bekrachtigt in wat voor omstandigheden we ook zijn. Heer, ik bid zo, Heer, dat u ons versterkt in het geloof. Heer, als we daar lastig mee hebben. Vader, als we misschien wel teleurgesteld zijn. Heer, dan bid ik u zo, Heer, dat u ons nieuwe kracht geeft. Een nieuwe bemoediging. Heer, maar dat is gewoon waar wat u zegt in uw woord. Dat u onze heiland en onze verlosser bent. U bent voor alles aan het kruis gegaan, Heer. U heeft alles volbracht. U heeft een glorieuze overwinning behaald. En Vader, we mogen samen met u optrekken in diezelfde overwinning. En dan mag ik u allen in zegenen dat de kracht van de Heilige Geest jullie zal leiden op de plekken en de omstandigheden. En jullie zal bekrachtigen met datgene wat nodig is op dit moment of voor de week die voor u ligt. In de naam van Jezus. Amen.